Goedemorgen gemeente, gasten, kijkers en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze hemelvaartsdienst, waarin dominee Riemersma uit Ommen voorgaat. Zondag 17 mei hoopt dominee Van der Wind voor te gaan in de dienst waarin er openbare belijdenis van het geloof plaatsvindt en de heilige doop wordt bediend. Organist is vanmorgen Anita Wups. De eerste collecte is straks voor de diaconie en de tweede en de uitgangscollecte zijn bestemd voor het instand houden van de gemeente. De collecten van harte aanbevolen en vergeet u de zendingsbussen niet. Het intochtlied is gezang 452, de versen 1, 2 en 5. We wensen iedereen een goede en gezegende dienst toe.
Beginnen wij met stilgebed. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere God, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk dat zijn hand eenmaal in ons leven is begonnen. Genade, vrede en blijdschap voor u van God de Vader in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. Ons loflied op deze Hemelvaartsdag is Psalm 47, vers 3. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Hemelvaartsdag, is dat nu eigenlijk een feestdag of een afscheidsdag? Of is het misschien allebei? De Heidelbergse catechismus die wil ons daarbij helpen om daar een beetje vat op te krijgen. En we beleiden ons geloof dan ook met zondag 18, vraag 49 van de Heidelbergse catechismus. En ik stel voor dat we daarmee instemmen door daarna te zingen van Psalm 103, vers 8. Ook zo'n oud-testamentische hemelvaartspsalm. Hij heeft de hemel tot zijn troon verheven. De catechismus. Welke betekenis heeft de hemelvaart van Christus voor ons? Wat heb ik daar al aan? Dat hij naar de hemel is gegaan. Drie antwoorden. Ten eerste is hij in de hemel onze pleitbezorger, onze advocaat. Hij is onze advocaat voor het aangezicht van de Vader. Ten tweede hebben wij in hem, in Christus, ons vlees, zeg maar ons menselijke bestaan in de hemel, tot een betrouwbare garantie. Iets van ons mensen, omdat Christus ook mens geweest is, is nu in de hemel gekomen. Straks in de preek hoop ik daar nog verder op in te gaan. Als een betrouwbare garantie dat hij, als het hoofd, ook ons als zijn leden eenmaal tot zich zal nemen. Ik las ergens een voorbeeld van professor Van der Belt. Die noemt als voorbeeld: kinderen die moeten water trappelen voor hun zwemdiploma. En wat duren 2 minuten dan lang. Maar zolang je hoofd maar boven water houdt, kan je lichaam niet verdrinken. Christus is het hoofd en de gemeente wij zijn het lichaam. En omdat Christus boven is, worden wij gered en behouden. Dat is het voorbeeld. En ten derde, en dan is er ook een omgekeerde beweging. Ten derde zendt Christus vanuit de hemel, zendt hij van zijn kant ons zijn geest als onderpand. Hij geeft dus ook iets terug, de Heilige Geest. Hemelvaart is de opmaat tot Pinksteren. En door die Heilige Geest, de kracht van de Heilige Geest, gaan wij zoeken wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Door de Heilige Geest gaan wij op zoek naar de hemelse dingen, niet naar wat op de aarde is, maar onze harten oprichten naar boven, naar de hemel. Amen. Zullen wij samen bidden. Heere God in de hemel, wat geweldig dat wij zomaar op een door de weekse dag hier bij elkaar mogen komen in uw huis. En wat geweldig dat het hemelvaartsdag is geworden. Aan de ene kant voor ons zo'n vreemde dag, omdat het zo anders is dan andere zondagen midden in de week. Midden uit onze gewone dingen die we doen, ons werk, onze besonjes, de dingen van het dagelijks leven. Zomaar ineens, een vrije dag, dat we naar de kerk mogen gaan en dat we u mogen toezingen. We willen u danken en we willen u bidden, wilt u geven dat geheim van hemelvaart, dat vanmorgen ook een beetje dichterbij mag komen. Dat we daar iets van mogen opvangen in ons hart, in onze ziel. Iets van mogen begrijpen met ons verstand. En dat het ons vooral tot troost, tot bemoediging mag zijn. Hemelvaartsdag. We nemen afscheid van Jezus. Hij is opgevaren naar de hemel. Hij heeft de aarde en de mensen verlaten, zo lijkt het en zo voelen wij dat ook vaak. Maar wilt u ons vanmorgen ook het zicht geven op dat andere perspectief, zoals wij dat zo net uit de catechisme zal hebben mogen horen, dat hij in die hemel bij u onze pleitbezorger is, onze advocaat, en dat hij hoog in de hemel ons in het oog houdt en ons in het hart houdt. Dat we daar iets van mogen begrijpen en dat we dat mogen weten als de grond voor ons behoud, als de basis van ons leven, als het uitgangspunt waar wij onze troost, onze kracht en onze moed uithalen, dat ons nieuwe hoop en nieuwe kracht mag geven. Heere God, wilt u zo vanmorgen in ons midden zijn? Wilt u ons zelf aanspreken? Dat bidden wij voor ons hier in de kerk, maar ook voor hen die thuis meeluisteren, meekijken, voor heel uw kerk, over heel de aarde, die vanmorgen bij elkaar komt, in kerken, kapellen, kloosters, kathedralen, in de open lucht of waar dan ook. Heere God, wilt u zijn met uw kerk hier op aarde, dat wij zo de blik naar boven gericht mogen hebben, om Jezus wil. Amen. We lezen het Hemelvaartsevangelie uit Lucas 24. Lucas 24, de verzen 50 en 51. En Jezus leidde de discipelen naar buiten tot bij Bethanië. En hij hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde, terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. Dan lezen wij uit het Oude Testament, uit Psalm 24, een hemelvaartspsalm. En dat is vanmorgen ook het uitgangspunt voor de preek. We willen dus het hemelvaartsevangelie vanuit het Oude Testament, vanuit Psalm 24, naar ons toe laten komen. En dat is een soort wisselvang. Je moet je voorstellen, het is een situatie van een stad met muren eromheen. Denk maar even aan de vesting Bourtange. Een stad met muren eromheen. En dan zijn er mensen voor de muren van de stad en mensen achter de muren van de stad. En die voeren een soort rollenspel op. Het zijn twee koren van woord en antwoord, actie en reactie. De mensen die voor de poort staan, Psalm 24, vers 7, die roepen: hef uw hoofden op, o poorten, en verhef u, o eeuwige deuren, opdat de koning der ere binnengaat. En de mensen die achter de poort, achter de muren staan, die roepen dan: wie is deze koning der ere? En dan komt het antwoord terug van de mensen die voor de poort staan: de Heere, sterk en geweldig. De Heere, geweldig in de strijd. En dan vers 9 is een herhaling. Hef uw hoofden op, o poorten. Ja, verhef ze, eeuwige deuren, opdat de koning der ere binnengaat. En dan weer die solostem. Wie is hij, deze koning der ere? En dan opnieuw het antwoord: de Heere van de legermachten. Hij is de koning der ere. We zingen van de berijmde psalm de versen 4 en 5 ter inleiding op de prediking. gemeente, als ik Psalm 24 lees, dan zie ik allemaal beweging. Een en al dynamiek. Het is echt de sfeer van een feest. Een feest in Israël. En dan gaat het hier waarschijnlijk over de ark. De ark die naar Jeruzalem wordt gebracht. En het eerste wat je dan afvraagt, dat is in welke tijd speelt dit? Wat is de historische achtergrond? Nou, het opschrift boven de psalm helpt ons daarbij. Een psalm van David. Het is dus uit de tijd van David. Koning David had van Jeruzalem een grote stad gemaakt. Rijk, welvarend, hoofdstad en koningsstad van Israël. Alles was er. Een prachtig paleis, een regeringscentrum met alle gebouwen die erbij horen, handel en industrie, allerlei voorzieningen. Alleen één ding was er nog niet. De ark van God. De ark, het teken van Gods aanwezigheid. U weet wel, die prachtige kist die altijd in het heilige der heiligen stond, in de tabernakel, de tent van God. Die kist met die twee stenen platen waarop de 10 geboden waren gegraveerd. En bovenop die kist, aan weerszijden, 2 gerubs, engelenfiguren, die met de vleugels naar elkaar toegebogen zijn. Die ark, die was er niet in Jeruzalem. Beter gezegd, niet meer. Sinds de tijd van Hofni en Pinehas stond die ark ergens ver weg op een vergeten plekje in het boerenland. In de schuur van een zekere Abinadab. De ark was een verloren voorwerp geworden. En dat zegt iets. Dat zegt iets over de godsdienstige situatie van Israël. Een stuk onverschilligheid. Onverschilligheid tegenover het geloof. En dan denk ik ook aan onze eigen wereld. Onze tijd van kerkverlating. Jongeren en ouderen die de kerk voor gezien houden en afhaken. Misschien nog niet eens uit vijandschap, maar meer uit desinteresse, onverschilligheid. Maar David wil er iets aan doen. David verlangt naar een revival, een opwekking. Die ark mag niet ergens achteraf in het boerenland blijven staan. Nee, die moet een ereplaats krijgen. Een ereplaats in de hofstad. En alle Israëlieten moeten erbij zijn. Iedereen wordt opgetrommeld om dit mee te maken. Een groot godsdienstig feest. En zo gebeurt het dan dat koning David ineens op de stoep staat bij Abinadab. Ergens achterin het boerenland. En David is niet alleen. De levieten zijn er ook bij. De ark wordt eerbiedig het huis uitgedragen. En zo zet de stoet zich in beweging. Op glorieuze wijze wordt de ark vervoerd. Soldaten zorgen voor een militaire omlijsting. En muzikanten spelen op fluiten, trommels en cymbalen. Echt een processie. Een optocht. Zie je het voor je? Tenslotte, na een moeizame klimpartij door het Judeese bergland, arriveert de stoet eindelijk bij de stadsmuren van Jeruzalem. Kijk, daar staan ze. De levieten met de ark. Daar staan ze vlak voor de poorten van de stad. Maar, wat is dat? De poorten zijn gesloten. Op slot. Ze kunnen er niet door. En dan gebeurt er iets vreemds. Dan vindt er bij die stadsmuren, bij de grens van die poorten, een stuk liturgie plaats. Een soort toneelspel. Liturgie in de vorm van een rollenspel. En dat zien we hier in Psalm 24. Het koor van de Levieten zingt in vers 7, heft uw hoofden op, o poorten, alsof die bovendorpels naar boven moeten. En verheft u, eeuwige deuren, alsof die deuren open moeten gaan, opdat de koning ter ere binnengaat. De koning wil binnengaan. Ja, dat kan wel wezen. Maar achter die poort en achter die muren zitten ook mannen. De gemeenteraad van Jeruzalem, zeg maar. En die willen eerst wel eens wat meer weten over die koning. Wat is dat voor iemand? En dan klinkt er van achter die muren een tegenstem. Wie is die koning der ere? Wie is die koning? Hij moet eerst zijn identiteit maar eens bewijzen. Uw ID-kaart alstublieft. Hij moet eerst maar eens aantonen dat hij recht heeft om naar binnen te gaan. Vandaar die vraag. Wie is hij toch? De koning der ere. En dan het antwoord van de andere kant, van buiten de poorten. Het antwoord van het Levietenkoor. De Heere, sterk en geweldig. De Heere, geweldig in de strijd. Een wisselzang dus. Een heen en weer, een vraag en antwoordspel. En dan, in vers 9 en 10, wordt de liturgie, dat rollenspel, nog eens herhaald. En bij die tweede keer, zo stel ik mij voor, zingen ze nog wat harder, die levieten. Want ze willen toch naar binnen. En het echoot tegen de muren op. Heft uw hoofden op poorten. En verheft u, eeuwige deuren, opdat de koning der ere binnengaat. En dan opnieuw die tegenstem van de overkant. Wie is hij, die koning der ere? En je voelt wel, daar klinkt iets van irritatie, iets van kritiek in door. Zo van, wat verbeeldt die koning zich wel niet? Wie denkt hij wel niet wat hij is? Wie is hij? En dan weer het antwoord van het Levietenkoor, kort en kordaat. De Heere van de legermachten. Hij is de koning der ere, met de nadruk op hij. En dan, op dat tweede antwoord, dan gaan de poorten open. Wijd open. De ark treedt de hofstad binnen. Zie je het voor je? In plechtige processie door de straten van Jeruzalem naar de tabernakel. Een tempel was er nog niet in de tijd van David. De Heer komt in zijn heiligdom. Hij komt als het ware thuis. Hij komt thuis. En wat heeft dit nu met hemelvaart te maken? Ik zei het al zo net. Die ark die daar de stad wordt binnengedragen. Die ark is het symbool van Gods aanwezigheid onder de mensen. Dat God bij ons wil zijn. Die ark die was, om zo te zeggen, de Emmanuel, de God met ons. In het Oude Testament. Met andere woorden, wat de ark was in het Oude Testament, dat is Jezus Christus in het Nieuwe Testament. En die ark, die wordt nu thuis gebracht. Daar waar hij hoort, in het huis van God. En gemeente, die vraag van die tegenstem, die kritische tegenstem, die vraag, wie is hij toch, de koning der ere? Is dat dan nu nog een vraag voor u? Nee, toch zeker. Wie is die koning? Wie kan dat anders zijn dan Jezus Christus? Hij is de koning der ere. En op hemelvaartsdag komt Christus thuis. Thuis bij de Vader. Zoals de ark door de poorten van Jeruzalem gaat, zo verschijnt de Heere Jezus voor de poorten van de hemel. En ook dan klinkt er een lied. Natuurlijk, hoe kan het anders? Hef poorten uw hoofden omhoog en verheft u eeuwige deuren, opdat de koning der ere binnengaat. Wat dacht u? Wat dacht je? Zouden ze daar bij de hemelpoort, zouden ze daar gevraagd hebben naar zijn identiteit? Zou Jezus daar zijn ID-kaart, zijn paspoort, moeten laten zien? Maar zijn identiteit is toch wel duidelijk? Dat is toch helder? Weet u wat zo apart is in vers 8? Dat eerste refrein, daar gaat het over strijd. Wie is toch de koning der Heere? De Heere, geweldig in de strijd. Die koning, die heeft dus zo net de strijd achter zich gelaten. De strijd waarin hij voor zijn volk de overwinning heeft behaald. Maar dat klopt toch ook? Dat klopt toch ook? Koning Christus heeft de strijd achter zich gelaten. De strijd van Gethsemane en Golgotha. Het is voorbij. Het is Goede Vrijdag geweest. Zijn identiteit wordt duidelijk door zijn doorboorde handen en voeten. Doorboord aan het kruis. Voor u, voor jou, voor mij. Om ons te verzoenen met de Heilige God. Om ons te redden. Zo lief had hij ons. Door het offer van zijn leven heeft hij de hemel verdiend. Voor zichzelf en voor ons. En dat is nu evangelie. Blijde boodschap. Hij heeft de overwinning behaald. De overwinning over zonde, dood, alle negatieve machten en krachten. Jezus is overwinnaar. Het verlossingswerk dat God hem had opgedragen, heeft hij met glans en glorie volbracht. En hemelvaart is de beloning. De beloning en de bekroning. Hij vaart voor het oog met gejuich omhoog. Jazeker, met gejuich. Zoals die ark begeleid werd door soldaten en muzikanten, zo wordt Christus begeleid door een stoet van zingende engelen. Ze halen hem in met gejuich. Het is hun een eer om hem te begeleiden tot aan de troon van God de Vader. Een hemels escort. Er is vreugde in de hemel. Jezus, die bij Pilatus een doornenkroon moest dragen, krijgt nu een andere kroon. De Vader zelf heeft hem gekroond met eer en met glorie. En gemeente, is dat nu een reden om verdrietig te zijn? Hemelvaartsdag, een verdrietige dag? Ja, hoe beleef je dat? Voor veel mensen betekent hemelvaart inderdaad, het is uit en het is voorbij. Jezus is niet meer bij ons, hij staat buiten onze werkelijkheid. En voor heel veel mensen is God helemaal niet meer in beeld. God heeft zich van de aarde teruggetrokken en zo voelen wij dat ook soms. God? Waar is God? En Martin Buber, een Duitse filosoof, die spreekt dan ook over Gottes finsternis, Gods verduistering. En dat is ook het levensgevoel hier in West-Europa. We moeten het zonder God doen. We moeten zelf onze boontjes stappen. We moeten het met elkaar als mensen zien te redden. God? Ik merk zo weinig van God. Ik zie hem niet. Ik voel hem niet. De beleving van de moderne mens. Ja, dat is zo. Maar kun je er ook anders naar kijken? Anders op de manier van de Heidelbergse catechismus. Niet, God heeft de mensen in de steek gelaten, maar andersom. Jezus heeft als vertegenwoordiger van ons mensen zijn plaats bij God ingenomen. Er is dus iets van ons mensen bij God gekomen. Wij mensen hebben nu iemand van ons bij God in de hemel. En dat is een heel ander accent. Hij leidt de geschiedenis naar de finale. Hij, iemand van ons, die hier op aarde geleefd heeft en die met ons mee kan voelen. Hij is nu Heer en Koning. Hij, Christus. Maar, zo denk je dan misschien, zou die grote koning daarboven ons hier niet vergeten? Zou Christus, die is opgevaren naar de hemel, zou hij daarboven de mensen hier beneden niet over het hoofd zien? Precies zoals een groot en rijk man die het gemaakt heeft in het leven, die carrière heeft gemaakt, ook zo gemakkelijk zijn geringe afkomst, zijn eenvoudige familie vergeet. Zou Jezus ook zo zijn? Toch niet, gemeente, toch niet. Want de herinnering aan zijn mens zijn heeft hij meegenomen. Ons menselijk vlees, onze natuur heeft hij meegenomen, zegt de catechismus. Zijn doorboorde handen, de littekens aan zijn handen en voeten, die herinneren hem aan zijn afkomst. En ook aan zijn taak. Telkens wanneer hij die littekens ziet daar hoog in de hemel, denkt hij aan jou en aan mij. Hij vergeet ons niet, echt niet. Gods Zoon vergeet de zijne niet, die hij hier op aarde liet. Hij heeft ons in zijn hart gesloten, voor altijd. Een ander voorbeeld. Ik las gisteren in de krant dat het vertrouwen in de politiek nog nooit zo laag is geweest is als nu. Er zijn mensen die zich afvragen, hoe zit het eigenlijk met die lui daar in Den Haag, die de macht in handen hebben? Houden ze wel rekening met een gewone man? Maar als je nou weet dat er iemand uit onze vriendenkring in Den Haag zit, iemand die wij goed kennen en die ons goed kent, iemand hier uit Vlagwedde, als je weet dat hij daar als onze vertegenwoordiger in Den Haag zit, in de Tweede Kamer, om daar onze belangen te behartigen, nou, dan geef je toch een ander gevoel. Dan zeg je veel liever daar voor ons in Den Haag dan hier bij ons in Vlagwedde. Want daar is hij voor ons bezig. Daar kan hij iets voor ons betekenen. Dat is onze man in Den Haag. Nou, dat is ook de heilsbetekenis van hemelvaart. Christus, hij is onze vertegenwoordiger bij God in het hemels parlement. Hij is onze advocaat die voor ons bidt. De hoge priester die ook daar voor ons in de weer is. We hebben onze beste vriend aan het hof. Geeft dat geen zekerheid en rust? Bij hem is je toekomst veilig. Op hem kun je aan. Bij hem kun je terecht. Hij laat je niet in de steek. En eens komt hij terug. Terug om te oordelen de levenden en de doden. En heel veel mensen zullen zich er afvragen, in het taalveld van Psalm 24. Wie is hij, die koning? De vraag van de twijfelaar, de spotter. Wie is hij? En dat kan je pijn doen als er zo over Jezus gesproken wordt. Mensen die een vraagteken zetten achter Jezus' macht. Maar gemeente, de vraag die voor ons actueel is, is deze. Heb ik hem dan toegelaten in mijn hart, in mijn leven? Heeft hij intrede kunnen doen in mijn bestaan? Heb ik de poort van mijn hart voor hem opengedaan? Hoe zit dat eigenlijk met mij? Want die koning, die wil niet alleen hoog in de hemel wonen. Hij wil ook in ons wonen, in mij. Hoe dan? Door de Heilige Geest. De Geest van Pinksteren. Ook in ons wil hij wonen. In ons hart. En dan wordt deze hemelvaartstekst ineens een Pinkstertekst. Dan komt de tekst van vanmorgen als een Pinksterappel naar u en naar mij. Die woorden van het koor. Heft uw hoofden omhoog, op poorten. Nee, dan gaat het niet meer om de poorten van die stad, maar om de poort van mijn hart. De poort van mijn hart, die zo vaak op slot zit, op slot voor God. En dan gaat het over het werk van de Heilige Geest in een mensenhart. De Heilige Geest, die aan de deur van je hart staat te kloppen, ook vanmorgen. Doe je deur maar open en stel je open voor de liefde van God, de liefde van Christus. Hoe reageer ik daarop? En wat is dan jouw antwoord? Eén ding is zeker. Gelukkig is het land, de stad, waar deze koning binnentrad. En gelukkig het hart dat open staat en deze koning binnenlaat. Nee, hij komt niet met lege handen. Jezus komt nooit met lege handen. Hij komt tot jou met troost en vrede. En brengt je heil en liefde mee. Vrede en blijdschap. Nieuwe hoop, nieuwe moed. Voor u, voor jou. Door hem. Kun je dan je poort, je deur nog dicht houden? Nee, toch zeker? Als je zo zijn stem hoort, geloof zijn heil en troostrijk woord, verhard je niet, maar laat je leiden. Dan wordt het echt Pinksteren. Nu al, want daar gaat het naartoe. Amen. Zingen wij als antwoord gezang 143, vers 1, 3 en 4. Eigenlijk een adventslied, maar ook heel goed toepasbaar op hemelvaart en op het Pinksterfeest dat komt. Zullen wij danken en bidden. Heere God in de hemel, we willen u danken voor uw woord. Uw woord dat ons licht geeft en uitzicht. Uw woord dat ons vertelt over de hemelvaart van Christus. Maar dat het niet één richtingsverkeer is, maar twee richtingsverkeer. Dat ook wij steeds weer vanuit de hemel die tekens mogen ontvangen, dat wij ook steeds weer vanuit de hemel de geest mogen ontvangen en dat we zo vol verwachting mogen toeleven naar het geweldige feest van Pinksteren. We willen u danken dat Christus ook ons menselijk vlees, onze menselijke natuur heeft meegenomen naar boven en dat hij daar voor ons bezig is, dat hij ons niet uit het oog, niet uit het hart verliest, maar dat wij er zeker van mogen zijn, dat hij zo ons op het hart draagt. O Heere God, wat een bemoediging, als wij het niet meer zien zitten, als wij niet meer weten hoe we verder moeten, dat we mogen weten dat er een advocaat is, een priester in de hemel, dat hij aan ons denkt en dat hij ons niet uit het oog verliest, dat wij bij hem veilig mogen zijn, geborgen mogen zijn. Heere God, geef dat wij niet uitverwonderd raken over dat geweldige heilsperspectief, dat we daarover blijven doordenken, doorzingen, dat dat ons leven mag bepalen en dat we daarmee de wereld weer in mogen gaan. Vol hoop, vol blijdschap, zoals de discipelen vol blijdschap teruggingen naar Jeruzalem. Ga zo met ons mee. Bewaar ons bij uw woord en bewaar ons in uw liefde. We danken u ook dat komende zondag een bijzondere dienst mag zijn, dat er twee mensen belijdenis mogen afleggen, dat de doop mag plaatsvinden, ook een geweldig gebeuren om daar als gemeente naartoe te leven. Heere God, ga zo met ons mee. Dat bidden wij om Jezus wil. Amen. Daar worden nu de gaven van de dankbaarheid ingezameld. En ons dank en slotlied is het bekende Hemelvaartslied, gezang 77, alle drie coupletten. zo gaan we deze dag tegemoet onder de hoede van de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.